voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we schriftlezing en psalmen voor deze middag noemen. De schriftlezing deze middag is uit Jesaja 32, vers 9 tot en met 20. We noemen nu de schriftlezing Jesaja 32, vers 9 tot en met vers 20. En we zingen deze middag psalm 119, vers 3. Psalm 96, vers 2 en vers 6. Psalm 89, vers 13. En psalm 67, vers 2. We noemen nogmaals de schriftlezing Jesaja 32, vers 9 tot en met 20. En we zingen psalm 119, vers 3. Psalm 96, vers 2 en vers 6. Psalm 89, vers 13. En psalm 67, vers 2. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta ook dit middaguur in de naam des Heeren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in alle eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente willen dan zingen de psalm waarin gebeden wordt om de hulp van de Heilige Geest. De 119e psalm, och schoont gij mij. De hulp van uw geest mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. Kiel dan uw wet, dan leefde ik onbevreesd. 119e daarvan het derde vers. Gemeente, we openen vanmiddag de schriften in het Oude Testament. Ik heb altijd ook de gewoonte om rond Pinksteren ook onbekende stof over de Heilige Geest te bepreken. En zo hoop ik vanmiddag in uw midden stil te staan bij Jesaja 32. De schriftlezing uit de versen 9 tot en met 20. Maar vooraf doen we gemeenschap met de kerk van alle tijden, plaatsen, belijdenis van het algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof. Met de woorden van de 12 artikelen het apostolicum.
Ik geloof in God den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in een heilige geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. Staat op, gij geruste vrouwen, hoort mijn stem, gij dochters, die zo zeker zijt, neemt mijn redenen ter oren. Vele dagen over het jaar zult gij beroerd zijn, gij dochters, die zo zeker zijt, want de wijnoog zal uit zijn, er zal geen inzameling komen. Beeft, gij geruste vrouwen, weest beroerd, dochters, die zo zeker zijt, trekt u uit en ontbloot u en gort zakken om uw lendenen. Men zal rouw klagen over de borsten, over de gewenste akkers, over de vruchtbare wijnstokken. Op het land mijns volks zal de doorn en de distel opgaan. Ja, op alle vreugdehuizen, in de vrolijk huppelende stad. Want het paleis zal verlaten zijn, het gewoel der stad zal ophouden. Ovel en de wachttorens zullen tot spilonken zijn tot in der eeuwigheid. Een vreugde der woudezels, een weide der kudden, totdat over ons uitgegoten worden de geest uit de hoogte. Dan zal de woestijn tot een vruchtbaar veld worden, en het vruchtbare veld zal voort een woud geacht worden. En het recht zal in de woestijn wonen, en de gerechtigheid zal op het vruchtbare veld verblijven. En het werk der gerechtigheid zal vrede zijn, en de werking der gerechtigheid zal zijn gerustheid en zekerheid tot in eeuwigheid. En mijn volk zal in een woonplaats des vredes wonen, en een welverzekerde woningen, en in stille, geruste plaatsen. Maar het zal hagelen waar men afgaat in het woud, en de stad zal laag worden in de laagte. Welgelukzalig zijt gij lieden, die aan alle wateren zijt, gij die de voet van den os en van den ezel derwaarts heen zendt.
Gemeente, dan willen we zingen ter inleiding op de prediking van Psalm 96. Psalm 96 en daarvan het tweede en het zesde vers. Nu moet uw tong de heidenen noden, meld alle volken zijn geboden. En vers 6, aanbid hem nederig, al uw leven hem die in het heiligdom verheven. Psalm 96 en daarvan het tweede en het zesde vers. tekst voor de prediking dit middaguur vindt u in Jesaja 32 vers 15. Jesaja 32 vers 15, de volgende woorden: totdat over ons uitgegoten worden de geest uit de hoogte, dan zal de woestijn tot een vruchtbaar veld worden en het vruchtbare veld zal voor een woud geacht worden. We schrijven boven de preek de uitstorting van de Heilige Geest beloofd in Hiskia's dagen. Jesaja profeteerde deze woorden ook met het oog op de jaren dat Hiskia zou regeren. De uitstorting van de Heilige Geest beloofd in Hiskia's dagen. We letten op vier aandachtspunten. Het oordeel is gewis of het oordeel is zeker. We hebben die woorden gelezen over de wijnoogst die zou ophouden en over de weeklag die zou klinken en de geruste vrouwen die zouden moeten beven en het paleis dat verlaten zou zijn. Het oordeel is gewis. In de tweede plaats, Gods geest is beloofd totdat over ons uitgegoten worden de geest uit de hoogte. In de derde plaats, van de vruchten wordt men verzekerd. Want dan, als de geest zal worden uitgegoten, dan zullen daar die vruchten zijn. De woestijn tot een vruchtbaar veld en het vruchtbare veld voor een woud en ook andere dingen die genoemd worden. Ten slotte, de prediking wordt gezegend. We denken dan met name ook aan het 20e vers: welgelijk zalig zijt gij die aan alle wateren zaait. De uitstorting van de Heilige Geest belooft in Hiskia's dagen, het oordeel gewis, Gods geest belooft, van de vruchten verzekerd, de prediking gezegend. Gemeente, koning Hiskia was een godvrezende koning. Hij deed dat recht was in de ogen des Heer. Hij vreesde de Heere. En zijn koningschap is een van de meest gezegende tijden geweest in de dagen van Juda. En u wordt ook door de Heere, bij monden van Jesaja, in zijn regering, voor zijn regering, de krachtige doorwerking van Gods geest beloofd. Maar we lazen al, daar zal wel iets aan vooraf gaan. Wat gaat daar aan vooraf? Het oordeel gaat er aan vooraf. We lazen die woorden over de rouwklacht, over de wijnoogst die zou ophouden, over de paleizen die verwoest zouden worden. En Ofel en de wachttorens die tot spelonken zullen zijn. Ofel, dat was een muur bij Jeruzalem, aan de zuidkant van het tempelcomplex, aan de noordkant van de stad. En die stad, die muur, die zal verwoest worden. En de wachttorens van het land zullen verwoest worden. En daar zullen de wilde beesten wonen. Het oordeel dat vooraf gaat, voordat de Heer zijn geest zal uitstorten, uitgieten. En het oordeel dat pas zal ophouden als de Heer zijn geest zal uitgieten. Waar moeten we dan aan denken? Aan Hiskia's dagen, wel gemeente, we weten misschien wel, ook de kinderen en jongeren weten misschien wel, dat toen Hiskia koning werd, dat bepaald niet een rooskleurige tijd was. Zijn vader Agas was misschien wel de meest goddeloze koning van Juda. In diens dagen was de tempel gesloten. Dat was nog erger dan onze dagen. Wij kunnen nog naar de kerk gaan of thuis meeluisteren, maar in zijn dagen was het tempelcomplex gesloten. De offers werden niet meer gebracht. De lampen brandden niet meer. Baal werd gediend. Astarte werd vereerd. De koperen slang zelfs. En wat erger ook, wat even erg ook was, dat was al de zegen van de Heere werd niet meer ervaren. In zijn dagen van Agas was het volk afhankelijk geworden van Assyrië, belastingplichtig geworden. En de Filistijnen waren het land binnengedreven. En de Heer heeft dat niet gezegend. Op 36-jarige leeftijd moest Agas sterven. En Hiskia, zijn zoon, werd op zeer jonge leeftijd koning. En we zouden zeggen, wat was er nou verwachting voor iemand die op zo'n jonge leeftijd koning wordt en die door zo'n goddeloze vader is opgevoed en die zo'n goddeloze koningsvoorbeeld heeft gehad, wat is er dan voor verwachting voor Hiskia's regering? We zouden zeggen, uit de mens niets, nee. Maar Hiskia had een moeder, Abia, die de Heere vreesde. En gemeente, we maken nu tijden mee, en misschien ook wel in uw gezin, dat de moeders, de kinderen langere tijd bij zich thuis hadden. Wat kan dat tot zegen zijn? Misschien heb je het ook wel moeilijk gevonden, maar wat kan dat tot zegen zijn? Wat is dat in het leven van Hizkia tot zegen geweest? Dat Abia, die de Heere vreesde, die een zo goddeloze man had, door haar invloed, door haar opvoeding, door haar gebeden, voor de jonge Hizkia tot zegen is geweest. Dikwijls moeten we zeggen, in het koninkrijk der hemelen gebruikt de Heere meer de moeders dan de vaders. Denk maar aan een Jochebed, denk maar aan een Hanna. En zo was het nou ook bij Hizkia. We lezen van hem dat hij deed dat recht was in de ogen des Heren. Dat hij de Heren aankleefde. Dat hij op de Heren vertrouwde. Weet u wat het eerste was wat hij deed toen hij koning werd? Hij liet de tempel weer openen. De tempel moest schoongemaakt worden. En de tempeldienst moest in eer hersteld worden. De offers moesten weer gebracht worden. Hij liet het Pascha vieren en al die afgoden liet hij afbreken. De beelden, de bossen van Astarte uitroken. En het was zelfs zo, en dat was geen overmoed van hem, maar dat hij de belastingen aan Assyrië niet meer betaalde. Dat hij de Filistijnen wegdrong uit zijn land, omdat de Heer met hem was. Maar gemeente, hoe kan het dan? Ja, we mogen zeggen van Hizkia. Hij was een type van Christus. In Jesaja 32 vers 2 lezen wij. En die man zal zijn als een verberging tegen de wind. En een schuilplaats tegen de voet. En als waterbeek in een dorre plaats. Als de schaduw van een zware rotssteen in een dorstig land. Dat ziet op Christus. Maar dat gold nou ook al in bepaalde zin van Hizkia. Een man als een verberging tegen de wind. Een koning die regeerde in gerechtigheid. Dat was Hizkia. En daarin was hij een type van de Heer Jezus. Maar hoe kan het dan? Dat Jesaja toch moet profeteren. En dat het in Hizkia's dagen zal voortkomen. Dat de wijnoogst zal ophouden. En dat de vrouwen zullen beven. En dat de rouwklacht groot zal zijn. En dat het paleis verlaten zal worden, het gewoel der stad zal ophouden, de steden waar altijd het geluid is van de mensen, dat zal zwijgen. En dat de wachttorens tot spelonken zullen zijn, waar de wilde dieren zullen wonen wel. Hizkia vreesde de Heere wel. En de reformatie die hij daar mocht uitrichten, mocht wel tot zegen zijn in Jeruzalem onder de mensen, onder de priesters en onder de levieten. Maar in de rest van het koninkrijk van Juda, met name onder de aanzienlijken, de invloedrijke personen, was zijn invloed niet groot. Die dachten, die jonge koning, die kan ons nog meer vertellen. Hij deed dan wel al de afgoden weg, maar die afgoden bleven zij dienen. En de koning Hizkia mocht wel aandringen om de Heere te dienen, maar zij, ze bleven zelf in een weg volharden buiten God om. De afgoderij en de zonde verdwenen wel uit Jeruzalem, maar niet uit het gehele land. En daarom dat oordeel dat zo zeker is. De wijnoogst mislukt, het weegeklaag, de verwoestingen. Gemeente, dat is een zware beproeving geweest voor Hizkia. Er zijn in zijn koningschap twee beproevingen geweest. Het een is misschien wel het meest bekend. Dat hij ernstig ziek werd en van Jesaja moest horen dat hij zou moeten sterven. Dat Hizkia toen heeft gebeden en nog 15 jaren van de Heere kreeg. Maar die andere beproeving was even erg. Dat zijn land werd ingenomen. De steden van Juda werden ingenomen. En dat daar de aanzienlijke woningen van de aanzienlijke vorsten die daar woonden, we zouden zeggen de plaatselijke regenten en noemt u ze maar op, dat die verwoest werden. En dat het leger van Assyrië optrok tot aan de stad Jeruzalem toe. Koning Sanherib van Assyrië was een grote veldtocht begonnen tegen Egypte. Maar al koninkrijk wat hij op zijn weg vond daar naartoe, dat nam hij ook in en zo nam hij ook Juda in. Dat was een oordeel van de Heere over de goddeloosheid die er nog was in het land. Dat was geen oordeel voor Hizkia. En geen oordeel voor anderen die de Heer vreesden. Voor hen was het een beproeving. Daar kunnen we ook wel iets uit leren voor onze dagen. Alles wat we moeten meemaken, is dat nou een oordeel of is dat nou een beproeving? Voor de Godvrezenden is het een beproeving. En voor de goddelozen is het een oordeel. Eenzelfde gebeuren kan voor de ene een oordeel zijn. En voor de andere een diepe beproeving. En wat was dat een diepe beproeving? Dat het leger van Sanherib voor de poort van Jeruzalem lag. En die dreigbrieven door Rabsakee werden overhandigd. En de kinderen weten wel misschien wat Hizkia toen heeft gedaan. Hij is er meegegaan naar Gods huis. En heeft het gebracht voor Gods aangezicht. En heeft tot de Heer gesmeekt. O Heere der Israëlieten. Gij God van Israël. Gij alleen zijt de God van alle koninkrijken der aarde. Gij hebt de hemel en de aarde gemaakt. O Heere, neig uw oor. En hoor Heere, doe ogen open. Nu dan Heere, onze God verlos uit zijn hand. Zo zullen alle koninkrijken der aarde weten dat gij alleen de Heere zijt. En toen was het gebeurd, Jesaja mocht dat ook profeteren. U kunt dat nalezen in hoofdstuk 36 en 37. Dat de Heere de Assyriërs uit het land zou verdrijven, is Kia of niet eens te strijden. De volgende nacht al 185.000 van het leger van Assyrië werden verslagen door de verderfengel. En de koning van Assyrië hoorde een gerucht dat hij op een andere plaats in zijn koninkrijk werd aangevallen. Hij moest terug. En thuisgekomen in zijn land heeft hij geknield in de afgodstempel. En daar is hij door zijn eigen zonen omgebracht. Wat was dat waar? Een koning zal regeren in gerechtigheid. En die man zal zijn als een verberging tegen de wind. Een schuilplaats tegen de vloed. Als een waterbeek in een dorre plaats. Als de schaduw van een zware rotssteen in een dorstig land. Hizkia's type van de Heer Jezus. En gemeente, nu is het Pinksteren 2020. Moeten wij ook in onze dagen niet zeggen, het oordeel is gewis. Zou er reden zijn voor de Heere om met zijn geest krachtiglijk te werken? Zou er niet meer reden zijn dat de Heer zijn geest zou inhouden? Ook als we denken aan de situatie onder ons land en onder ons volk. Waar de zonde zo openlijk wordt bedreven. Waar de Heer zo openlijk de rug wordt toegekeerd. Waar zijn dagen zo ook in de afgelopen periode nog zijn ontheiligde winkels open gebleven. Waar zo de inzettingen van de Heer worden geminacht en gesmaad. Waar zo een mens in zijn eigen leven koning is en over alles denkt te regeren. En nu is het Pinksteren. We mogen denken, Gods geest uitgestort. Zou niet alle reden zijn dat de Heer zijn geest zou wegnemen. Maar ach nee, ook in deze tijden mogen er zijn die de Heere vrezen. En dan zijn het dagen van beproeving. Dagen van beproeving als we niet kunnen opgaan naar Gods huis. Terwijl onze harten branden van genegenheid. Dagen van beproeving, van gevaar. Dagen van soms schrijnende situaties. Dagen vol zorg voor de toekomst. O, mocht u ook, en mocht jij dan ook als een Hizkia, knielen voor de Heer en tot hem smeken de afgelopen weken, de afgelopen dagen. O Heere der Israëlieten, gij God van Israël, die tussen de cherubs woont, gij zelf, gij alleen, zijt de God van alle koninkrijken der aarde. Gij hebt de hemel en de aarde gemaakt, o Heere, neig uw oren en hoor, Heere, uw ogen open. Nu dan, Heere, onze God, verlos uit zijn hand. Zo zullen alle koninkrijken der aarde weten dat gij alleen de Heere zijt. En moeten wij dan toch zeggen, zou de Heere dan kunnen werken? In deze dagen, Pinksteren 2020, de maatregelen worden verruimd. Morgen 12:00 de terrassen gaan open. De restaurants kunnen weer bezocht worden. De bioscopen kunnen weer de deuren openen. 30 man, net als de kerken. Op één lijn getrokken. 1 juli als het Het mag beleefd worden. De sportscholen, de sauna's open. O gemeente, is dat wat over is gebleven van deze tijden van zorg? Moeten we dan niet de oordelen van de Heer vrezen? Dat de Heer zijn geest zou wegnemen. Zoals land en volk niet moeten verstaan, zou de Heer niet moeten verstaan. Zou niet alle moeten verstaan. Wat niet alleen voor ons heeft betekend. Dat we niet kunnen opgaan naar Gods huis. Maar wat voor de Heer heeft betekend. Dat zijn huis niet van vreugde druiste. Dat de sacramenten niet bediend kunnen worden. Waarvan heeft gesproken, denk aan het avondmaal, doet dat tot mijn gedachten is ook in de maand juni niet. Deel van lente in onze gemeente en in alle gemeenten. Dat de samenkomst niet bezocht kunnen worden zoals de Heer het bevolen heeft. Dat het getuigenis van het opgaan, de volle straat naar Gods huis, de stammen naar Gods naam genoemd, dat ontbreekt. En moeten wij niet zeggen, ook als reformatorisch Nederland, ook als kerk, en dat dat getuigenis misschien ook van onze kant wel heeft ontbroken. Dat we wel hebben gezegd. We missen het opgaan naar Gods huis. Dat we dat duidelijk hebben gemaakt bij de overheid. Zonder dat we het duidelijk hebben gemaakt. O overheid. Zal er zegen komen. Dan zullen we moeten wederkeren tot de Heer. Zal er zegen komen. Dan zullen we met de zonde moeten breken. Dan zullen we Gods aanzicht moeten zoeken. Geloof wij nog wat wij zingen, maar zo zijn kinders ooit mijn zuivere wet verlaten. Zo het richtsnoer van mijn recht ter regeling niet kan baten, zo zij ontheiligen wat ik heb voorgeschreven, dan mogen zij gewis voor mijn straffen beven. En als de overheid nu niet beeft en ons volk niet beeft, beven wij dan wel? Of wordt dat onder ons ook niet gevonden? Gemeente, als dat niet wordt gevonden, dan is het oordeel gewis. Dan zal het ook nu gelden. Het paleis zal verlaten worden. Het gewoel de stad zal ophouden. Ovel en de wachttorens zullen tot spelonken worden. Tot in der eeuwigheid. Maar dan gaan we naar het tweede punt toe. Eerst horen we van het oordeel dat gewis is. En dan toch van de belofte. Dat de Heer zijn geest zal uitgieten. Totdat dat oordeel. Totdat over ons uitgegoten worden de geest uit de hoogte. En let op, dan zou de verwachtende staat, als ze zich zullen bekeren, zal het oordeel ophouden. En dan zal de Heer zijn geest uitgieten. Nee, staat er niet. O, het staat er zo heerlijk anders. Er staat dat de Heer met zijn oordeel zal komen. Totdat over ons uitgegoten worden de geest uit de hoogte. Wat betekent dat? Dat de Heer het oordeel zelf zal wegnemen. Dat de Heer weet, het volk zal ze niet bekeren. Maar het oordeel zal stoppen. Als hij zijn geest zal uitdieten. Want dan zal er bekering volgen. Moet van boven komen. Zal nooit bij de mensen vandaan komen. En o gemeente, is dat niet een wonder dat de Heer dat belooft in die tijden waar er geen reden is. Waar de geest werd bedroefd en waar de geest werd uitgepust. En waar geen geestelijk leven was gevonden. Waar je zei, moet zeggen dat er was sprake van een geest des slaaps. Die een ogen gesloten hield in die dagen. Spreekt de Heer van het oordeel. Maar zegt de Heer ook hoe hij het oordeel doet ophouden. Totdat over ons uitgegoten wordt de geest uit de hoogte. Moest die geest dan worden uitgegoten? Ja, het is nog geen Pinkster geweest. Zal iemand zeggen, jawel, dat is waar. Maar als we nou denken, werkte de Heer dan in die dagen niet met zijn geest? Toch wel. Als Hiskia deed dat recht was in de ogen des Heeren. Als hij de Heer aankleefde op de Heer betrouwde. Als hij zo de afgoden uit zijn land had weggedaan. Zo het volk had aangedrongen. Om de inzettingen van de Heer te onderhouden. Het Pascha weer gevoerd, gevierd werd. Was dat omdat de Heer in zijn hart met zijn geest werkte. En gemeente, ook als we lezen dat in 2 Kronieken 29 dat het volk zich verblijde toen de eredienst in de tempel hersteld was. En als we lezen 2 Kronieken 30 dat als Hiskia het Pascha vierde die zaak recht was in de ogen des volks, geeft dat aan dat er buiten Hiskia om ook toen waren die de Heere vreesden. Maar wel met name in Jeruzalem. onder de priesters, onder de levieten en onder het volk. Maar we horen het al buiten, in de rest van het land, waren er nog zoveel die de afgoden aankleefden. Nog zoveel die van de wegen van de Heer niet wilden weten. Al waren dan de Baalbeelden weggenomen, al waren de bossen waar Astarte vereerd werd, omgekapt en uitgebrand. In hun harten leefden die afgoden wel. En de Heer hadden ze niet lief. En daarom moest in Hizkia's dagen dat oordeel toch klinken van de rouwklacht, van de wachttoren en de spelonken, die tot spelonken zouden worden. En Hizkia kon dat niet voorkomen. Wat voor hem een dag van beproeving en benauwdheid was, was voor anderen een dag van oordeel. Maar dan wilde hij juist dagen van beproeving en dagen van benauwdheid en dagen van bedrukking, verdrukking en dagen van oordeel gebruiken om de harten van de mensen ontvankelijk te maken voor zijn wonderwerk. De gemeente, in onze dagen is wel eens gezegd, de coronacrisis, dat moeten we maar niet direct zien als een oordeel van de Heer. Zagen we het maar als een oordeel van de Heer. Beefden we maar voor de Allerhoogste Majesteit. Zagen we maar dat de Heer alle reden heeft om te twisten met ons. En niet alleen ons land en volk vanwege de zonde. En dat nu moet blijken dat de lessen niet geleerd zijn. En naar de oude zonde weer teruggegrepen worden. Saunas open, de sportscholen open. De vakantie. Zonder dat we de nood over voelen. Dat de kerken niet open kunnen. Zoals ze behoren open te kunnen gaan. Zou dan geen reden zijn. Gods woord is toch waar. Wie God verlaat heeft smart op smart te vrezen. Dan moeten we toch de oordelen vrezen. En toch ook als kerk, zo vaak zo ingezonken, zo lauw, zo geestloos. O, in uw eigen, jou en mijn eigen hart en leven. Zo alle reden dat de Heer zijn geest zou wegnemen, met zijn oordeel zou komen. Hoe durven we het dan te zeggen? We moeten maar niet te snel over een oordeel spreken, want juist, als we mogen beven voor ons aanzien, juist, als we de Heer in de schuld mogen komen, mag het zijn dat we mogen bemerken, in die dagen wil de Heer nog werken. Juist in dagen van donker en van duisternis. Zoals in de dagen van Hizkia. Zoals het ook in de Pinksterdagen. Dat de Heer zijn geest uitstort in Jeruzalem. Op die 3000 zielen, daar was nou alle reden voor de Heer om het niet te doen. Want diegene op wie hij zijn geest uitstort, die hadden 7 weken eerder ruim daarvoor zijn zoon aan het kruis genageld. Kruisigt hem, kruisigt hem, kruisigt hem. Zo weten dan zekerlijk het gans huis Israëls dat God hem tot een Heer en Christus gemaakt heeft. Naam deze Jezus die gij gekruist hebt. Op zulk vlees stort de Heer zijn geest uit. Een volk, naar Gods naam genoemd, met wie de Heer het twist. Het koningshuis van David in verval, onder Romeinse overheersing. In die dagen werkte de Heer. Zou de Heer het in onze dagen niet opnieuw kunnen doen en willen doen? Zou niet een geschiktere tijd zijn dat de Heer werkt dan in onze dagen? En u moet er wel wat bij zeggen. Hoe is er door Hizkia gebeden in Sierhuis? O Heere, daar is schaar, gij God van Israël. En hoe is er gesmeekt ook. In de dagen tussen hemelvaart en Pinksteren, en tot die 120 aanwezig in Jeruzalem. Die daar waren verwachtende de belofte van de Heilige Geest. Hoe is dat in onze dagen geweest? Hoe is dat in u en jou en mijn hart geweest? de afgelopen weken, de afgelopen dagen. Is er ook gesmeed persoonlijk en voor uw gezin en voor uw familie en voor uw geliefden. En voor de gemeente en voor ons land en voor ons volk en wereldwijd. Om die Pinkstergeest eens uitgestort. Dat de Heer daar nog krachtiger door zou willen werken. Kom, Scheppergeest. Dat gebed om die doorwaring met die noordenwind en met die zuidenwind. O, mag dat ons gebed zijn. Om dan ook te bemerken hoe ingezonken het is in uw leven. Hoeveel reden er is dat de Heer zou wijken. Niet bij ons land en volk alleen. In ons eigen hart ook al genoeg reden. En gemeente, is het niet om dat bidden en dat zuchten. De Heer zegt, op uw nood geschrei. In het gebed, daar ligt geen grond en geen verdienstelijkheid. Het is wel de weg waarin de Heer wil werken. Maar het komt bij de Heer vandaan. Het eerste knielen. De eerste zucht. De eerste schreeuw om genade. Is daarom blijk van. Dat de Heer komt te werken met zijn geest. Totdat hij over ons uit. Totdat over ons uitgegoofd wordt de geest. Uit de hoogte waar die geest gaat druppelen. De Heer zegt uitgieten. Uit de hoogte. Kom niet beneden vandaan, maar van boven. In ons hart is het niet te vinden. Maar o, vanwege die verdiensten van Christus. Vanwege die beloofde Pinkstergeest. Van de Vader uitgestort door de Zoon. Om het te zien, om hem te benodigen. Die meerdere is Kia. Die koning die zal regeren in gerechtigheid. En die man die zal zijn als een verberging tegen de wind en een schuilplaats tegen de vloed. Als waterbeek in een dorre plaats. Als de schaduw van een zware rotssteen in een dorstig land. O, wie is nodig te kennen ook in deze tijd die we meemaken dan hem alleen. Ons tweede punt. Het oordeel gewis. De geest belooft. En in derde plaats dan van de vruchten verzekerd. Want dat lezen we ook. Wat er dan zal gebeuren totdat over ons uitgegoten worden de geest uit de hoogte. En dan lees ik maar mee met de tekst. Dan zal de woestijn worden tot een vruchtbaar veld. En het vruchtbare veld zal voor een woud geacht worden. En het recht zal in de woestijn wonen. En de gerechtigheid zal op het vruchtbare veld verblijven. En het werk der gerechtigheid zal vrede zijn. En de werking der gerechtigheid zal zijn gerustheid en zekerheid tot een eeuwigheid. En mijn volk zal in de woonplaats des vredes wonen en in welverzekerde woningen. En in stille geruste plaats. Drie zaken worden genoemd, drie vruchten als de Heer zijn geest heeft uitgoten. De eerste vrucht grote zegen, een grote voorspoed. In de tweede plaats dat er geen onrecht meer zal zijn, maar gerechtigheid. In de derde plaats dat er vrede zal zijn en zekerheid. Voorspoed, zegen, recht, vrede en zekerheid. Hoe moeten wij deze zaken uitleggen? Als u de kanttekeningen erop na zou slaan, dan ziet u dat de kanttekenaren denken bij, als we dan lezen dat de woestijn tot het vruchtbare veld wordt, dan denken ze aan de werking van Gods geest onder de heidenen. En het vruchtbare veld zal voor een woud gehad worden. Dan denken ze aan de werking van Gods geest onder het volk der Joden. Als dat waar zou zijn, dan zou dat betekenen dat deze woorden uit Jesaja 32 vers 15 pas vervuld zijn met Pinksteren. En ik geloof dat ze dan met Pinksteren in heerlijkheid vervuld zijn. Maar dat ze in Hiskia's dagen al een eerste vervulling kennen. Daarbij zou het ook de indruk wekken, als de Heer werkt onder de heiden, dat de woestijn tot een vruchtbaar veld wordt. En onder de Joden dat het vruchtbare veld tot een woud wordt. Dat de Heer overvloediger zou werken met zijn geest onder het volk der Joden dan onder de heidenen. En ik meen toch dat de schrift daar anders over spreekt. In Romeinen 10 vers 12. Er is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek. Want eenzelfde Heere is van alle rijk zijnde over alle die hem aanroepen. Hoe moeten we het dan wel uitleggen? En we zien ook wel als we de commentaren lezen dat er heel veel verschillende uitleggingen zijn. In de loop der eeuwen gegeven. Ik denk dat we in de eerste plaats moeten zeggen dat het... Toen is dat we het letterlijk moeten opvatten. Als voor de dagen van Ischia. In de tweede plaats dat we het geestelijk moeten opvatten. Eerst letterlijk. Als die dagen van oordeel zullen eindigen. Wanneer de Heer zijn geest zal uitgieten. En dat leger van Assyrië in de dagen van Ischia. Van Sanherib. Zal sterven en zal moeten wijken. Dan zal de Heer die de reformatie in Jeruzalem begon, krachtig doorwerken door het hele land heen. En dan zal er de dagen van zegen en voorspoed aanbreken. En dan zal er dagen aanbreken waarin het recht zijn loop zal hebben, waarin de geboden Gods worden onderhouden, waar de liefde wordt gevonden. En waar de zwakkeren worden ondersteund. En dan zal in de derde plaats ook dagen aanbreken van zekerheid en van vrede, van rust onder het land. Dat er geen vijand meer zal zijn van buiten. Die is er ook nooit meer gekomen in de dagen van Ischia. Die 15 jaren die hij nog mocht regeren waren dagen van vrede. Dagen van veiligheid en zekerheid. Maar dat er ook geen binnenlandse twisten zullen zijn die de vrede zal verstoren. Echter, we mogen deze zaken ook geestelijk opvatten. Wat er zal gebeuren als de Heere de harten gaat vervullen van zondaar, en dan wordt de woestijn tot een vruchtbaar veld. En het vruchtbare veld voor een woud. Dan komen daar de vruchten van de Heilige Geest. O, hoe weet ik dat die geest ook mijn hart vervult. Dat ik die geest van de Heer heb ontvangen. Dat die geest ook is uitgegoten. Hoe weet ik dat die meerder is, Kia, die man die als een verbergenis tegen de wind, Christus. Als een schuilplaats tegen de vloed. Als een waterbeek in een dorre plaats. Als een schaduw van een zware rots in een dorstig land. Hoe ik veilig ben bij hem. Hoe ik hem mag toebehoren. Hoe weet ik dat? Oh, dan zijn daar de vruchten des geestes. Die er van natuur niet zijn. Want van natuur is het als een woestijn. Van natuur is alles dor, is alles doods. Van natuur zijn daar de doornen en de distelen. Als de Heere werkt, wat een woestijn is, wordt een vruchtbaar veld. En wat een vruchtbaar veld is, dat zal een woud geacht worden. Het ziet er ook op dat de Heere vermeerdering van genade geeft. Dat de Heere na ontvangen genade meerdere genade wil geven, meerdere kennis van de Heere. O, als dat die vruchten zijn, waar kunnen we dat aan weten? O, dan is er een bidden. Dan is er een danken. Dan loopt de Heer aan als een waterstroom. Dan is er de begeerte op te gaan naar Gods huis. O, dan is het woord voor u als een spijze voor uw ziel. Dan zegt de apostel in Galaten 5, wat nou die vruchten zijn des geestes. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Dan leer ons vlees te kruisen en dan wandelen we door de geest. Hebt u zo die geest des Heer ontvangen? Mogen zo daar die vruchten worden gevonden? Is er zo een biddend leven? Is er zo een zoeken van de Heer in zijn woord? Een kruisen van uw vlees en wandelen door zijn geest? Dan is er ook die andere vrucht die we lezen, vers 16. En het recht zal in de woestijn wonen. En de gerechtigheid zal op het vruchtbare veld verblijven. Als de geest des Heer uitgegoten wordt. O, dan komt er ons leven een rechte gang. Dan gaan we onderscheiden wat de wil des Heer is. Dan wordt het waar, ik zal mijn wet in hun binnenste geven. Ik zal die in hun harten schrijven. Dan gaan we leren haten het kwade. Dan verlangen we het goede te doen. Dan leren we te vrezen voor de zonde, de Heer te bedroeven en te vertoornen. Dan krijgen we te strijden tegen ons vlees. O, dan is het een zoeken van de dingen die boven zijn. Dan is het de liefde tot God en tot de naaste. Dan staat er van de inwoners van het geestelijk Jeruzalem in Jesaja 60. En uw volk zullen al te samen rechtvaardigen zijn. Zullen in eeuwigheid de aarde erfelijk bezitten. zullen zij de spruit mijner plantingen, werk mijner hand, opdat ik verheerlijkt word. Dan wordt in ons leven verheerlijkt. Dan zijn er de vruchten van bekering van geloof en van geloven van bekering. O, dan wandelen in de wegen van het recht. Dan haten we het kwaad. Ten slotte, gemeente, is er ook die derde vrucht als de Heere werkt. Hoe weet ik dat die geest des Heeren heb ontvangen? Dan zegt de Heer in vers 17, 18, het werk der gerechtigheid zal vrede zijn. En de werking der gerechtigheid zal zijn gerustheid en zekerheid tot een eeuwigheid. En mijn volk zal in de woonplaats des vredes wonen. En in welverzekerde woning en in stille geruste plaats. Dan is er vrede. Dan is er zekerheid. Dan is er een rust, niet een valse rust. Maar er is door de Heere geschonken. Dan is er vrede met God. Dan is er een verzoening. Dan is er verzoening. Dan is er een schuilen. En een veiligheid. Bij die man die als een verbergen is tegen de wind. Dan woont hij in onze harten. En we worden in hem gevonden. En dan mag het ook waar zijn. Dat de Heer zegt, mijn volk zal in eeuwigheid wonen in een welverzekerde plaats. Calvijn wijst in zijn commentaar op dat het hier gaat om die geestelijke vrede in Christus. Waar Paulus van getuigt in Romeinen 5 vers 1. Wij dan gerechtvaardigd door het geloof hebben vrede bij God door Christus Jezus onze Heere. Dan is er in hem een vrede die alle verstand te boven gaat. Dan is hij uw vrede. En die vrede heeft hij door zijn lijden sterven duur verworven. En die vrede geeft hij en die vrede laat hij. Als het voornaamste werk van de Heilige Geest. Om die door Christus verworven vrede aan het hart toe te passen. En Calvijn zegt dan, waar twijfel heerst, heerst Christus nog niet als koning. Want de Geest is de trooster. Waarvan de Heer zegt, die zal het uit het mijne nemen, zal het u verkondigen. En van die geest getuigt Paulus, de geest getuigt met onze geest, dat we kinderen Gods zijn. En dan mag Zacharias, de vader van Johannes de Doper, van zingen dat wij verlost zijn uit de hand onze vijanden, hem dienen zouden zonder vrees, in heiligheid en gerechtigheid voor hem al de dagen onze levens gemeente. Hebt u die geest van de Heer ontvangen? Is die meer riskia voor u als een man? Als een verberging tegen de wind, als een schuilplaats tegen de vloed. Mocht in uw leven worden gevonden, dat haken naar de Heer en zijn gerechtigheid. Een nauwgezet leven, een wandel in de geboden van de Heer. Mag een leven een verlangen zijn naar het woord. Een bidden, een gedurig zoeken van Gods aangezicht. Mogen die vruchten worden gevonden, o. Daar zal het uit blijken. Aan de vruchten kent men de boom. En uit de vruchten, zegt de catechismus ook, mag daar de zekerheid ook versterkt worden. En hebben we onszelf zo te onderzoeken, elke dag opnieuw. Of in het geloof zijn. Of de geest in ons harten woont. Of Christus in ons harten woont door zijn woord en zijn geest. Want waar deze vruchten niet zijn, is de geest des Heeren niet. Dan is onze ziel als een woestijn, als een dorre plaats. En dan lees ook in vers 19, het zal hagelen waar men afgaat in het woud. En de stad zal laag worden in de laagte. Als de vruchten van de geest er niet zijn, dan is er zo'n biddeloosheid. Dan zegt dat woord ons zo weinig of niets. Dan zijn daar die vruchten van het vlees, overspel, hoererij, onreinheid, ontuchtigheid, afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toren, gekijf, tweedracht, ketterijen, nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen. Dan jagen we het goede niet na, dan haten we het kwade niet. Dan is je niet de betrachting van ons geboden ganse dag, dan is een slordige levenswand. Dan ontbreekt de vrede met God, dan moeten we de troost missen. En dan zegt de Heere, voor zulk een volk, voor wie Christus niet is als een verberging tegen de wind, als een schuilplaats tegen de vloed. Het zal hagelen waar men afgaat in het woud. Hoe diep men ook in een woud indringt. We kunnen dat denken. In een woud, dan ben je veilig. Als het gaat hagelen, dan is daar dat bladerdek. Dat vangt wel de hagelstenen op. Maar niets daarvan. Als die hagelstenen werkelijk groot zijn. En ze kunnen groot zijn als ballen. Dan dringen ze door alles heen. En ze kunnen ons doden. Regen staat in Gods woord voor zegen, maar hagel voor oordeel. In Jesaja 30 vers 30 staat, en de Heere zal zijn heerlijke stem doen horen. En de nederlaten in zijn arms doen zien met grimmigheid van toren. En met een vlam van verteerd vuur stralen. En een vloed en hagelstenen. Dan zullen de oordelen komen. De Heere kan de oordelen uitstellen. Maar ze zullen komen. Wie God verlaat heeft smart op smart te vrezen. En onze plaatsen waar we schuilen, als het is het in het diepste woud, zal de hagelsteen ons doden. En zal het ook zijn wat we lezen. En de stad zal laag worden, in de laagte, letterlijk staat in het Hebreeuws, zal vernietigd worden. O gemeente, dat we dan nog zouden zoeken die verberging bij die man, Christus, die als een verberging is tegen de wind. Een schuilplaats tegen de vloed. Als waterbeken door een plaats. Als de schaduw van een zware rotssteen in een dorstig land. En daar spreekt ons laatste vers van. Welgelukzalig die aan alle wateren zaait. Gij die de voet des ossers en des ezels derwaarts henen zendt. We hoorden van de uitstorting van de Heilige Geest in Hiskia's dagen. Het zekere oordeel. De beloofde geest. De vruchten verzekerd, de prediking gezegerd. We kunnen dit ook opnieuw letterlijk en geestelijk opvatten. Eerst letterlijk. Als het leger van Assyrië zal wijken, dan zullen zulke dagen van zegen en voorspoed aanbreken, dat de Heer zegt, en nou mag het volk zaaien op alle plaatsen waar het water is. En overal zal ik zegen geven, zal daar zijn de vruchtbaarheid. Daar zal het volk de voet van de os en van de ezel heen mogen zijn. Daar zal geploegd mogen worden. Dat voorbeeld dat men zaait, zal er geploegd moeten worden. En dan zal de Heer de wasdom geven. We mogen het ook geestelijk opvatten. Welgelukzalig die zaait aan alle wateren Pinksteren. Gaat heen. Predik het evangelie aan alle creaturen. Onderwijst al de volken. Dezelfde doop in de naam des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes. Welgelukzalig die zaait. Staat een woord in het Hebreeuws, Asher. We hebben een politicus in ons land, Lodewijk Asher van de Partij van de Arbeid. Nou, die naam, dat woord, dat betekent welgelukzalig of heil. Diegene die dat mag doen, zaaien aan alle wateren. Dan moet er geploegd worden. De os en de ezel duiden daarop de prediking van de wet. En dan moet er en dan mag er gezaaid worden. Dan moet er geploegd worden. En gezaaid, dan zal gesproken moeten worden over die oordelen. Over die hagel. Over die stad die zal vallen. En dan mag gezaaid worden, dan mag gesproken. Over die geest en over die man. Het is een verberging is tegen de wind. En dan zal de Heer zelf de wasdom geven naar zijn welbehagen. En dat weten we niet, wie de verkoren zijn niet. Dat is in Gods hand van eeuwigheid af. En het zal blijken uit de vrucht. En dan zegt de Heer, zaait al alle waard zonder onderscheid. Elke plaats tot de einde der aarde toe. En dat is niet alleen de taak van evangelisten, van zendelingen, of van predikanten, of van kandidaten, of van oudelingen, ook van diaken. Zaait aan alle wateren, ook als op de bouwplaats staat. Ook op het schoolplein. Zaait aan alle wateren. Geen gelegenheid onbenut laten. Waarschuwen. En heen wijzen op de Heer Jezus. O, dat daar zo klinken zal die prediking van die ene naam, twee wegen en drie stukken. Hoe groot onze zonde en ellende is. Hoe we daarvan verlost worden. Hoe we Goden voor zulke verlossing dankbaar zullen zijn. En dan zal de Heer naar zijn welbehagende wasdom geven. Tweeërlei vrucht. Ja, dan zullen er zijn. Die door de hagelstenen gedood zullen, wordt het woord wel geweten, in het woud. En die toevlucht zullen zoeken in de steden, die verwoest zullen worden. Die zullen roepen, als het te laat is. Maar zullen ook een volk mogen zijn. O, dat aan die gezegende middelaarsvoeten terecht mag komen van hem. Die man als een verberging tegen de wind, als een schuilplaats. Tegen de vloed als waterbeken en door het plaats als een schaduw van een zware rotssteen in een dorstig land. Bij dus bij ons. De Pinkstergeest is uitgestort. Maar nou is die vraag zo persoonlijk. Is die Pinkstergeest al uitgegoten? Over mij, over u, over jou. Tot dan rust Gods toren. Op ons. Tot dan verkeren wij onder het oordeel. Maar waar die geest komt, zal de Heere de vrede en het leven schenken. O, dus zijn toren, zijn oordeel nog op u, op jou. Of is daar de vrede die alle verstand te boven gaat. O Heere, schenk dan uw Heilige Geest. Amen. Gemeente, willen wij zingen van Psalm 89 vers 13. Ik zal de heerschappij doen duren bij zijn zaad, zolang de hemel zelf op vaste pijlen staat. Psalm 89 vers 13.
Thank you.
Maar tenslotte willen we dan zingen van Psalm 67, het tweede vers. De volken zullen u beleiden. O God, u loven al te saam. De landen zullen zich verblijden en juichen over uw naam. Psalm 67 en daarvan het tweede vers. Dan heen in vrede, ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u zijn vrede. Amen.